Wij waren in Matteüs 24, bij terstond na de verdrukking van die dagen. En dat is een herkenbaar punt. De verdrukking zijnde of plaatsvindende in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En beperkt tot die tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarmee beperkt op 1260 dagen, 42 maanden of 3,5 jaar. Dan wel tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Gesnijdenkoek, dat moet je zo uit het hoofd weten. En dan in Matteüs 24, daar zijn wij bij vers 29, terstond. Dat betekent ogenblikkelijk, onmiddellijk, dus vanaf dezelfde dag nog enzovoorts. Terstond na de verdrukking van die dagen, het betekent dus ook terstond na de 70 weken van Daniël. Terstond na de 70ste week van Daniël. Gebeurt er het een en ander. Namelijk zal de zon verduisterd worden en de maan zal verduisterd worden, maar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. Daar heb je altijd problemen mee, want bij vallen hebben wij Nederlanders sowieso een verkeerd idee van de betekenis van het woord. Vallen is gewoon naar beneden komen of gewoon niet meer boven zijn. En dat is waar het over gaat. Die sterren die worden dus ook verduisterd. Je zou toch moeten begrijpen dat achtereenvolgens genoemd worden zon, maan en sterren. En als van de een staat hij wordt verduisterd en de andere geeft daar schijnsel niet, dan betekent wat voor uitdrukking er ook staat voor de derde precies hetzelfde. Sterren zullen van de hemel vallen betekent dus ook gewoon de sterren zullen verduisterd worden. De hemel wordt verduisterd, er dringt geen hemelslicht meer tot de aarde door. Er staat ook bij, feitelijk waarom dat is, maar ook daar hebben we moeite mee. Er staat namelijk, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Maar onze natuurkunde heeft daar problemen mee gekregen. Maar in de Bijbel is het zo dat als krachten der hemelen bewogen worden, is dat 100% hetzelfde als dat krachten der aarde bewogen worden. Hij heeft van doen met het Bijbels wereldbeeld. En daar ga ik dus niks over zeggen, maar zoek u de uitdrukking maar op. Dat kan Johan Bos goed kennelijk verse schriftplaatsen opzoeken. Dus zoek ze maar eens op. Als krachten der hemelen bewogen worden, worden krachten der aarde bewogen. Het is precies hetzelfde. En het resultaat is altijd wat wij noemen een aardbeving. En wij zijn het in Nederland niet gewend, maar een beetje fatsoenlijke aardbeving, voor zover die dingen kunnen bestaan. Een beetje fatsoenlijke aardbeving brengt ook stofwolken met zich mee en verduistering van de hemel. En dat is wat er gebeurt. Dus het is niet een zonsverduistering, een maansverduistering of wat het allemaal maar was in de astronomische betekenis van de term. Dat kan zelfs helemaal niet. Want zon- en maansverduisteringen kunnen om technische redenen als astronomisch verschijnsel niet op dezelfde dag plaatsvinden. Er zou op zijn minst 14 dagen tussen moeten zitten. Want zonsverduisteringen zijn bij nieuwe maan, en maansverduisteringen zijn bij volle maan, en er zit een dag of 14 tussen. Dat kan niet anders. En als toch zon en maan verduisterd worden, is het dus niet een astronomisch verschijnsel, maar een meteorologisch verschijnsel. Dat betekent dat door een of andere atmosferische storing, vuiligheid in de lucht, dat licht niet meer doordringt. Stofwolken dus. En sterrenverduistering hoef je dan helemaal niet meer te verklaren. Uiteraard, dat is zo. Hè? De hemel wordt verduisterd, het licht gaat uit. En dan gaat er een ander licht aan. Licht uit, spot aan. Wij danken Mies Bouwman, geloof ik. Toch niet. Licht uit, spot aan. Want dan staat er, en als dan zal in de hemel verschijnen, verschijnen, komt toch schijnsel, het teken van de Zoon des Mensen. Ik denk dat het onder andere teruggrijpt op vers 3. Welk zal het teken zijn van uw toekomst? En die toekomst, die wederkomst, die aanwezigheid van de Messias begint officieel aan het einde van de 70ste week van Daniel, volgens Daniel 9 vers 24 bijvoorbeeld. En hier vind je dat dus gewoon terug. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Het eindigt met verwoesting en verdrukking. En terstond na de verdrukking, nou wat, verschijnt de Messias. En hier staat dat dus ook. Is niks nieuws. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zal vervuld worden Zacharia 12. Het staat er natuurlijk anders. Daar staat er, dan zullen alle geslachten der aarde of des lands... Eretz, als het Hebreeuws zou zijn, kan ook gewoon land zijn. En als land genoemd wordt, wordt ook vaak het volk en niet de grond bedoeld. Dat begrijpt u toch ook? Of niet? Moet ik dat uitleggen? Hè? Je hebt over een land, een boer verstaat er wat anders onder dan een politicus. Maar als de politicus heeft over het land, heeft hij het over het volk. Mag je hopen. En anders dan moet je, kan je beter een agrarisch beroep laten uitoefenen. Nou goed, Eretz, aarde. Ja, precies hetzelfde. Aarde, dat kan die grond zijn. En volgens sommigen is het een planeet. Dat is ook niet correct trouwens, want aarde is helemaal geen planeet natuurlijk. Maar vooruit, we zouden het daar niet over hebben. Maar alle geslachten des lands. Het is ontleend aan Zacharia 12... die ik om destijds wil toch maar gewoon laten liggen. Waar het om gaat namelijk, in de eerste plaats, mij, waar het nu om gaat, deze week, is dat wij met het noemen van de verduistering van zon, maan en sterren, met de verduistering van de hemel, opnieuw een synchronisatiepunt vinden. Dat wil zeggen, in de praktijk wordt deze uitspraak, om deze uitspraak of deze gebeurtenis vaker voor in de Bijbel. Dat kun je ook een beetje zien aan al die schriftverwijzingen die onder vers 29 staan. En het hele punt is dat je aan de hand van die verduistering van zon en maan heel wat schriftgedeelten, profetieën, dus weer aan elkaar kunt koppelen. Dat is de verbinding tussen die beiden. De belangrijke, ik ga over de rest van het verhaal, hebben we het nog, maar eerst verduistering van zon en maan. Want die delen van die 70ste week in de verschillende profetieën herkennen we gewoon. Maar verduistering van zon en maan als synchronisatiepunt, ja, die wordt gewoon genoemd. En de belangrijkste is vermoedelijk die van Joël 2, vers 31... dacht ik. In de eerste plaats in Joël 2. Nou, in Joël als zodanig wordt vaker gesproken over de verduistering van zon, maan en sterren. Of tekenen aan zon, maan en sterren, wat het maar was. Omdat heel Joël feitelijk vanuit historische tijden waarin een hongersnood plaatsvond, verwijst naar de toekomst, naar het aanbreken namelijk van de dag des Heren, want zoals in de tijd het land Israël werd kaal gevreten door een leger springhanen, daar hebben wij in Nederland overigens ook geen voorstelling van, maar zoals het land werd kaal gevreten door een leger springhanen, zo zal het in de toekomst kaal gevreten worden door legers die het land verwoesten en platbranden met hetzelfde gevolg, je kan er niet meer leven. En de historische gebeurtenis is aanleiding voor deze profetieën van Joël, zoals dat blijkt uit de eerste verse van Joël 1. En daarna wordt gezegd dat die gebeurtenissen vooruitwijzen naar de dag des Heren, vanaf 1 vers 15. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Het oordeel des Heren is nabij, zal komen als verwoesting van de Almachtige. En daarna 2 vers 1, blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligen, dat is dus in Jeruzalem. Laat alle inwoners des lands, bestaat ook gewoon Eretz, beroerd worden, beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En daarna worden die legers beschreven die in de toekomst heel het land zullen verwoesten en uiteindelijk Jeruzalem. En dan breekt de dag des Heren aan. Het beschrijft gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de grote verdrukking uiteraard. Het gaat over dag des Heren en verwoesting van land en stad. Dat moet zijn dus in de laatste 3,5 jaar van de 70 weken, dan wel van de 70ste week van Daniel. Dat kan niet missen. En daar staat dan ook in vers 10 van hoofdstuk 2. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, voor het aangezicht van deze legers. De hemel beeft. Dan beeft ook de aarde hoor. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want het is zijn Heer, het is zijn leger. We hebben dat gelezen, Zacharia 14 vers 1. De Heer zelf zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En hier gebeurt het. En buiten de orde, want ik kan dat niet uitleggen, dat was ik ook überhaupt niet van plan. Maar uit andere profetieën, bijvoorbeeld Ezechiël 39 en 38, ongeveer in die volgorde, blijkt welke legers dat dan meer specifiek zijn. Het zijn de legers uit Oost-Europa. Van Gog, Magog, Mezeg, Moskou, Tubal, Tobolsk, noem maar op. Die legers, Oost-Europese legers, die optrekken tegen de Joodse staat en die ook wel degelijk zullen verwoesten. Voor zover die woorden en namen die daar staan, wat betekenen, betekent het dit? Nou goed. En hier worden ze niet benoemd. Ik kan er wel bij zeggen dat hier in Joël 2 gezegd wordt dat het gaat om vers 2, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is. Dus het is niet een van de klassieke volkeren zoals de Babyloniërs, de Meden en Persen, de Grieken, de Romeinen of zo. Niemand van die klassieke volkeren. Het is van ouds niet geweest. En na hetzelfde, dat wil zeggen na die 70ste week van Daniel, ook niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. En als ik het ongelukkig zeg, zeg ik dat in dit vers dus beloofd wordt dat diezelfde legers, Oost-Europese legers, dus nog een keer zullen optrekken tegen Jeruzalem vele geslachten later. En dat is dus logischerwijze na de 1000 jaren, zoals beschreven in Openbaring 20... En daar staat weer bij wie het zijn. Net als in Ezechiël 39. Gog en Magog. En meer ga ik daar nu niet over zeggen. Waar het mij om gaat is, van de week is niet om de details. Maar het gaat mij om de wijze waarop al deze profetieën aan elkaar hangen. Zoals Petrus zei. Geen profetie is van eigen uitleg. Nou goed, maar ik moet naar Joël 2 vers, in het bijzonder vers 31. Nou, vers 30 dan vooruit. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor de goede orde, als de licht van zon, als licht van zon en maan verduisterd worden als atmosferisch verschijnsel, dan is dat omdat het licht wordt tegengehouden door, laten we zeggen, vervuiling van de atmosfeer, van de lucht. En het gevolg daarvan is dat van het hele kleurenspectrum van zon, maan en sterren, Het rode licht het laatst overblijft. Dat wil zeggen, al het andere blauw wordt verstrooid. Zo werkt het, dat is de ene kant van het spectrum. En rood het minste, dat wil zeggen, dat is nu nog zo. zelfs ook bij zon- en maansverduisteringen eventueel, dat de kleur van die hemellichamen verkleurt naar rood. En te zeggen, hij verandert in bloed, betekent natuurlijk gewoon, hij wordt rood van kleur, maar dat gebeurt door verduistering. Een graduele verduistering. Er is niks bijzonders aan. En voor de rest moet je bij de natuurkundigen onder ons wezen voor de verklaring daarvan. Maar wat hier staat is, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En ik sla even snel terug. Want terstond na de verdrukking van die dagen zal zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan weer terug naar Joël 2 en dan begint de dag des Heren. Want blijkbaar, de dag des Heren begint officieel na de verdrukking van die dagen. Aan het eind van de 70ste week begint het oordeel, de dag, het oordeel des Heren. En het begint bij, waar begint het oordeel ook alweer? Bij het huis Gods. En dus, hier op aarde, in Jeruzalem. En dat klopt, want bij diezelfde gelegenheid terstond, na de verdrukking van die dagen of aan het eind van de 70ste week van Daniël, wordt Jeruzalem verwoest. Gaat gepaard met een aardbeving kennelijk, waardoor de hemel verduisterd wordt en waardoor de olijfberg gescheurd wordt. Dat hebben we nog in gedachten, weet u wel. En dan verschijnt de Heer Jezus Christus als lichtende gedaante aan een duistere hemel. En waarschijnlijk komt hij die vluchtelingen bij lichten die dwars door de Olijfberg in het duister naar Petra moeten vluchten. Dat soort dingen meer. Kunt u zich een beetje voorstellen? Chaos dat is eigenlijk. Maar het kan niet misverstaan worden. Hè? Terstond na de verdrukking worden zon, maan en sterren verduisterd. En zon, maan en sterren worden verduisterd voordat die dag des Heren komt. En dan lees ik hem weer verder in Joël 2. En het zal geschieden, vers 32, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat is wat ze dan doen. Op die dag. De naam des Heren aanroepen. Want dan komt hij. En dan gebeuren deze dingen. Toch? Want op de berg Sion, meer specifiek dus te Jeruzalem, daar gaat het toch over. Het speelt zich toch af bij Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw heilige stad. En aan het eind van de 70ste week ben je dus logischerwijze in Jeruzalem. Daar vinden die gebeurtenissen plaats. Daar roept men de naam des Heren aan. Dan verduistert de hemel, er vindt een aardbeving plaats en schijnt, dan wel verschijnt, de zoon des mensen. En dat is het teken van het einde der eeuw en de toekomst van de zoon des mensen enzovoort. En dan zal er ontkoming zijn, staat er, gelijk als de Heer gezegd heeft, want in vele andere plaatsen wordt daarover gesproken. In ieder geval ook in Zacharia 14, maar die hebben we al gelezen. Er zal ontkoming zijn, een volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Waar staat dat? Weet ik niet. Jeremia, geloof ik. Ik denk 3, een van de eerste versen, maar misschien ben ik er buis. Staat rechts onderaan de bladzijde, broeder. Maar ja. Een volk van overgeblevenen van het zwaard. Heb je een overblijfsel dus, hè? Heeft genade gevonden in de woestijn. Er is een Bijbelse, wij noemen dat de leer van het overblijfsel. Gedachte ontleend aan Romeinen hoofdstuk 11, waar Paulus wijst naar de dagen van Elia en zegt, maar er is altijd een gelovig overblijfsel, ergens. De eeuwen door, een minderheid die de Heere kent en aanroept. En hier is sprake van zo'n minderheid. De berg Sion zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen. Maar ontkomenen is een van de synoniemen voor overgeblevenen. Men heeft mij uitgelegd dat er 4 verschillende woorden voor zijn in het Hebreeuws met een iets verschillende toepassing. Maar ze hebben alle 4 gemeen dat het gaat om een restant. Dat wat overblijft, dat wat ontkomt, dat wat redundant is ook bovendien. Hè? Overgeschoten is, om zo te zeggen. En zo'n overblijfsel, dat weten wij ook, want dat hebben we gelezen in Zacharia 14. Dus dat overblijfsel wat uit Jeruzalem vlucht door de Olijf, vlucht naar Azal, dan wel naar de woestijn enzovoort. Het past precies op elkaar, maar het zal duidelijk zijn dat je hier dus logischerwijze bent aan het eind van de 70ste week van Daniël, waarbij het einde van de 70ste week van Daniël en dus van de 70 weken en dus van de komst van Christus op de Olijfberg met alle consequenties van dien gemarkeerd wordt in de Bijbel door verduistering van zon, maan en sterren. Het zou geen zin hebben om het te zeggen, waren het niet dat diezelfde gebeurtenis nog op wat andere plaatsen genoemd wordt. In Joël, trouwens, in hoofdstuk 3 ook nog weer. Later, hier in Joël, maar die ga ik ook maar even niet noemen. Want vanuit Joël kom ik vandaag toch maar gewoon terecht in het Nieuwe Testament. Begrijp je nog, er zijn meer van die plaatsen waar oordelen worden aangekondigd in het Oude Testament en waarbij melding gemaakt wordt van verduistering van of zoiets, zon, maan en sterren. Maar het staat altijd in verband met oordelen die gebracht zullen worden in de dagen, uiteraard na de verwoesting van Jeruzalem, want dat komt eerst. En daarna en voorafgaande aan de 1000 jaren, want dan zijn de oordelen voltooid, vervuld om zo te zeggen. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar als wij hier in Matthäus 24 zijn, hebben we vanuit vers 29 een directe connectie met Joël 2 vers 31. En in mijn Bijbel staat het er trouwens ook gewoon onder afgedrukt. Joël 2 vers 31 en Joël 3 vers 15. De verwijzingen naar Jesaja 13 en Ezechiël 32 zijn inderdaad ook juist. Maar ik ga er verder niet op in. We hebben hiernaast trouwens natuurlijk ook Marcus, want die staat hier ook genoemd, dat klopt ook, Marcus 13 vers 24, zowel als Lucas 21 vers 25, maar dat zijn zogenaamd parallelle schriftgedeelten. Dat wil zeggen, dat zijn verslagen van dezezelfde uiteenzettingen van de Heer Jezus gedurende de avonden of nachten van de Lijdensweek. Maar er staat precies hetzelfde. Van daaruit komen wij trouwens ook nog terecht in Openbaring 6. Daar ga ik nu niet naartoe, maar daar wordt ook gezegd onder het zesde zegel, zon, maan, sterren verduisterd en dat soort dingen meer. En dan weet je meteen weer hoe laat het is. Waar je bent, bedoel ik. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Die functie heeft dit. Afgezien van de praktische functie dat het licht uitgaat. En afgezien van de symbolische functie ervan, het is een uitbeelding van de duisternis in de wereld. En het enige licht wat er overblijft, is dat van de Heer zelf. Nou goed. Zon, maan en sterren worden verduisterd. Direct aan het eind niet van de verdrukking als zodanig, maar de verdrukking van die dagen. Je kan het niet misverstaan. Einde van de 70ste week van Daniël. En als dan vers 30 zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, wat dat maar wezen mogen, maar in ieder geval de zoon des mensen komt zelf, zichtbaar en wel. De zoon van Adam, want dat is wat het echt betekent, hè? Zoon van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen in de praktijk, en die de vervulling zou brengen van, laten we zeggen, de profetieën, dan wel de beloften, dan wel de opdrachten die we reeds vinden in Genesis 1. Dat wil zeggen de eerste bladzijde van de Bijbel. De zoon des mensen. Dan zullen al de geslachten van het land, ik denk dat het gaat over Israël, want dat kun je in Zacharia 12 lezen. Daar wordt zelfs bepaalde geslachten in het bijzonder genoemd. Dan weet je dat het inderdaad over Israël gaat. Moet er meteen bij zeggen dat het niet noodzakelijk betekent dat dit wenen meteen plaatsvindt ook op dezelfde dag. Maar het betekent natuurlijk wel dat als gevolg van deze gebeurtenissen dit zich zal afspelen. Maar niet allemaal op één dag. Ik heb al geprobeerd u duidelijk te maken dat men pas werkelijk tot geloof komt dat de Heere, dat Jezus de Christus is dan wel dat de Christus Jezus is. Dat dat in de praktijk pas een maand later gebeurt, als u mij vraagt. Hè? Onder andere omstandigheden en in het buitenland, zoals reeds door Mozes en later door andere profeten geprofeteerd. En pas als zij hem herkennen en zien dat hij degene is die zij doorstoken hebben, dan zullen ze over hem rouw bedrijven als over een eerstgeborene, dan wel als over een enig geborene. Dat staat hier niet bij, maar dat staat er natuurlijk wel in Zacharia 12. Hè? Want in Zacharia 12, ik zoek hem toch maar op. Ik breng mezelf in moeilijkheden door die dingen allemaal op te zoeken, want het neemt allemaal veel tijd. Maar in Zacharia 12 staat in vers 10, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Begrijp me niet verkeerd, het gevolg ervan is dat die lui wel degelijk uit Jeruzalem moeten vluchten. Want er staat niet dat dat gebeurt in Jeruzalem, hè? Nee, dat denk je wel als je dit leest. En er zijn altijd mensen die zeggen, nou kan er niks anders van maken. Jawel, maar je moet andere profetieën daarnaast leggen. Je moet vergelijken, zei Petrus. En dan begrijp je hoe het gaat. De inwoners van Jeruzalem, degene die overbleven, vluchten het land uit. En zij ontvangen de geest der genade en der zeg maar de Heilige Geest. En dat is zeker niet gebonden aan Jeruzalem. Zoals trouwens ons in het boek Handelingen uitdrukkelijk gedemonstreerd wordt. Het was ook voor Samaria, het was tot aan de einde der aarde enzovoorts. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Kijk even goed of het er wel staat in uw Bijbel. Er staat, zij zullen mij, niet hem, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Want Jezus is wel degelijk de Heere. En de Heere is degene die zij aanroepen, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar die Heere is niemand anders dan Jezus van Nazareth. En die hebben zij doorstoken. En dus zegt de Heere, Jehovah hier, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar sinds mensenheugenis, om zo te zeggen, heeft men het vers verbasterd tot en ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de eerste plaats omdat de Joden natuurlijk moeite hebben met het idee van het doorsteken van Jehovah. Maar daarna hebben de christenen daar ook moeite mee. Want die willen, dat heb ik nooit begrepen, ben ik me ook nooit bewust geweest omdat ik er keihard tegenop liep. Dat mensen niet geloven dat Jezus en Jehovah identiek zijn, hè? Nee, er hangt wel een ander gewicht aan die titels. Maar daarom is het wel dezelfde. De Heere Jezus Christus, er zijn er geen drie. Er is er maar één. En Jehovah is Jezus en Jezus is Jehovah. En als het Oude Testament zegt, er is maar één naam en dat is Heere. Heere is mijn naam en buiten mij is niemand. En het schriftgedeelte wordt aangehaald in Filippenzen, staat er gewoon dat het van toepassing is op Jezus. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Degene die in de hemel en op de aarde zijn. Maar in Jesaja staat datzelfde vers in verband met Jehovah. Zijn er dan toch twee? Nee, het is dezelfde. En dat is de reden waarom David over zijn zoon spreekt als over mijn Heer. En dat is het antwoord op de vraag die de Heer zijn tijdgenoten stelde. Wie is de Christus, wiens zoon is hij? Van David. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat hij de Heer is, inmiddels, dan wel zou zijn, vanuit het verleden gezien. En dus er staat echt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en dan weer wat afstandelijker. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerste. Nou ja, eerstgeborene. Het woord voor eerstgeborene staat daar, begoer. Maar enige zoon of eerstgeborene, dat schrijf je verschillend ook in het Hebreeuws, maar het betekent 100% hetzelfde. Ga ik ook verder niet op in. Maar het is de verwijzing natuurlijk naar het eerstgeboorterecht van de Messias. Uit Adam, maar zeker uit David. En dus onder Israël. En daarmee de erfgenaam van de troon. Zij bedrijven rouw over hem, omdat ze geconfronteerd worden met de dood. Nou ja, en opstanding, maar met de dood van de eerstgeborenen. Zij hebben hun eerstgeborenen gedood als volk in het verleden. Nou goed, en te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Ja, dat zou je gedacht wezen, er blijft in Jeruzalem niemand leven. Iedereen wordt gedood. En we lezen dat men daarna een half jaar, 7 maanden dacht ik, nodig heeft om de stad en land te reinigen van de lijken. Dus het lijkt me toch dat de rouwklagen groot is dan. Het lijkt me voldoende verklaring. En het land of de aarde zal rouwklagen, elk geslacht in het bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder, want die eerstgeborene was natuurlijk toch uit het huis van David, de Messias. En u lieden vrouwen, bijzonder het geslacht van het huis van Nathan in het bijzonder. Want als u mij vraagt, als u mij vraagt waarom Nathan, dan is het antwoord omdat ik geloof dat de Heer Jezus van David afstamt, maar niet via Salomo, maar van Nathan. De lijn van het erfrecht liep via Salomo, maar kwam uiteindelijk terecht na de dood van, Joachim en Zedekia, kwam die troon terecht bij de andere tak van de familie. Bij de broer van Salomo, uit Nathan. Die stamt, biologisch om zo te zeggen, uit Nathan, niet uit Salomo. Ook die eerste en tweede werden verwisseld. Ja. En het geslacht van Levi in het bijzonder, omdat de Heer Jezus Christus natuurlijk de hoge priester is van het nieuwe verbond. En de Levieten waren dat van het oude verbond. En het geslacht van Simei in het bijzonder, die is iets moeilijker, want Simei die speelde een niet zo'n prettige rol eigenlijk in de geschiedenis van David. Het was zijn tegenstander bij gelegenheid. Maar het voert me te ver om daarop in te gaan, want dan moet ik aan de hand van de geschiedenis uitleggen wat Simei eigenlijk voorstelt, profetisch, in die geschiedenis. En dat wordt heel moeilijk, denk ik. Dus die laat ik maar buiten beschouwing. En daarna staat er trouwens toch al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en jullie de vrouwen in het bijzonder. Doe maar. Dat is Zacharia 12 en Zacharia 14 hadden we al gelezen. Dat de Heer komt op de Olijfberg, eind van de 7e week. En uit Zacharia 13, want ik ben er nu, dat is de enige reden waarom ik het nu lees. In Zacharia 13 lezen wij in vers, even kijken, 6, in ditzelfde verband. Zacharia 13 vers 6, zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Hier heeft men dus verzuimd het woord hem met 1 hoofdletter te schrijven. Soms verbaas je het toch, hè? Ja. Indien iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden of die zijn die waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En als je goed zoekt, dan vind je dat het woord liefhebber een van de aanduidingen is van Abraham. Die relatie tot God is gebeurd in het huis van Abraham. Door Israël namelijk. En de wonden zijn de tekenen in zijn handen, in zijn zijde littekenen dus. En dat kan je dan nog navragen aan Thomas, maar misschien hebben we het daar ook nog eens over. Want ik ga eerst terug naar Matthäus 24, even een paar punten noemen uit Matthäus 24. Meer niet, want ik heb nog een paar hoofdstukken die ik bespreken moet in dit verband. Om te laten zien hoe ze aan elkaar passen. Daar staat dan namelijk, hij zal, vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, dan zullen alle geslachten der aarde, maar het moet natuurlijk zijn van het land en meer in het bijzonder van Israël, wenen, namelijk rouwbedrijven als over een eerstgeborene, maar daar staat hier niet bij. Daarom moet je het opzoeken, dat is de bedoeling van dit soort verwijzingen, hè. En zij zullen de zoon des mensen zien. Nou ja, de eerstgeborene, de enige zoon. Ze zullen de zoon des mensen, de zoon van Adam. Weet u nog dat de Heer zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar dat was in zijn eerste komst. Want de zoon des mensen zal wel degelijk komen om gediend te worden. En dat is in zijn wederkomst. De zoon van Adam die alle rechten heeft op het koningschap over de hele aarde. Die bovendien als zoon van God rechten heeft op het koningschap over heel de schepping. En daarom alles wat in de hemel en op aarde is, is aan hem onderworpen. Want hij is zoon van God en zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemelswolken weder. Zodat je maar weer ziet dat anderen die waarheid toch ook gekend hebben ooit lang geleden. Hè? En misschien nog wel in onze dagen natuurlijk wel. Hè? Toch, ja. Ze zullen zien de zoon des mensen komende op de wolken des hemels. Daarom heet het koninkrijk van de zoon des mensen ook het koninkrijk der hemelen. Het komt van bovenaf. Want hij komt van bovenaf. Met grote kracht en heerlijkheid. En kracht en heerlijkheid is eigenlijk een synoniem, ja, want de beide woorden stellen hetzelfde voor. Geen kracht zonder heerlijkheid, geen heerlijkheid zonder kracht. Kracht is heerlijkheid en heerlijkheid is kracht. En vandaar dat ze in één adem genoemd worden in de Bijbel in een vaste uitdrukking. En wat komt hij dan doen? Nou ja, dat weten we toch, of niet? Of weet u dat niet? Zeker, komt, wat komt hij dan doen? Wat staat er op zijn programma? Niet moeilijk doen, gewoon vooraf aan beginnen. Wat ligt het meest voor de hand? De terugverzameling van Israël. Want als Israël tot geloof komt, zou het tot gevolg hebben dat het verzameld zou worden en gebracht worden in het land, opdat zij het land eindelijk, erfelijk, definitief, erfelijk zouden bezitten. Dat is nog nooit gebeurd. Het ging altijd weer mis. En als de Messias komt, dat weet elke Jood bij wijze van spreken, komt hij dan doen, Israël verzamelen. En dat staat hier ook, want er staat, en hij zal zijn boodschappers uitzenden. Want ik heb het woord, Angelos is dat, hè, heb ik gewoon vertaald naar het Nederlands. Nee, het woord engel, dat weet u toch, dat is geen Nederlands, dat is een Grieks woord. En sinds de Statenvertaling is het een Nederlands woord geworden, omdat de vertalers het niet vertaald hebben. Want bij elke vertaling die zij leverden, hadden zij het idee dat de vertaling toch niet juist was. En dat heb je soms met vertalen, hè? Dat het niet helemaal klopt. En een oplossing is dat je het woord gewoon niet vertaalt. Dat doen wij tegenwoordig in het Nederlands ook. Dus wij pasten van de Engelse woorden in onze talen, hè? Toch? Nou ja, goed, zo zijn we hier aangekomen, maar het leidt tot misverstand, want wij denken nu abusievelijk dat een engel per definitie een hemelswezen is, met vleugels en veren, of zoiets, toch? En dat is niet, dat kan wel, soms wel, maar het zijn boodschappers, hè? Engelen zijn boodschappers en boodschappers zijn engelen, dat is wat het is, ja. En hij zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Dat wil zeggen, er gaat iets verkondigd worden. Er wordt iets uitgebazuind. Of was het geuitbazuind? Uitbegezuind? Stofzuiger is ook zo'n moeilijk woord, ja. Er wordt iets uitgebazuind. Dit is wat de bazuin voorstelt. Sommige mensen komen niet verder dan dat ze denken dat ergens een paar muzikanten gehuurd worden. Bij het arbeidsbureau of zoiets. Hè? Nee, het is een boodschap die gepredikt wordt. Dat is bazuinen. Ook in de Bijbel en volgens de Bijbelse instructies. Hè? Hij zal zijn engelen uitzetten met een bazuin. Een bazuin is een shofar in het Hebreeuws. En dat is een ramshoorn feitelijk. En dan lees je in de Bijbel de instructies daaromtrent. En dan lees je dat als de bazuin geblazen wordt, dan is er een nieuwe koning. Ja. Blaas de bazuin te Sion uit Joël 2 vers 1. Die bent u vergeten inmiddels, maar doet er niet toe. Dat hebben we net gelezen. Blaas de bazuin te Sion, de berg mijn heiligheid, wil impliciet zeggen, er komt een nieuwe koning. En meestal gaat het met strijd gepaard. En vandaar dat de blazen van de bazuin ook de oproep is om zich te melden bij die koning, om zich te onderwerpen aan die koning en vervolgens hem te volgen in de strijd die onvermijdelijk daarmee samenhangt. Hebben we die nog? En dat is het blazen van de bazuin. En zo staat het in de Bijbel beschreven. En hoe het ding beblazen dan wel geblazen moet worden om bepaalde boodschappen mede te delen. Maar het gaat allemaal over een koning en strijd. Onder aanvoering van die koning. En de prediking van het evangelie is het spreken met een bazuin of het uitbazuinen van het evangelie is nog steeds hetzelfde. Wij worden opgeroepen ons te melden bij de nieuwe koning. Om deel te nemen aan de strijd. Dat is wat het is. En dat gebeurt in onze bedeling, gebeurt in de toekomst ook. En vandaar dat je het beeld zo dikwijls tegenkomt. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Ik denk trouwens dat het gewoon betekent dat het evangelie gepredikt gaat worden door boodschappers. Dat ligt toch het meest voor de hand? Ja, je had er niet aan gedacht, nee. Het probleem is dat zoveel schriftgedeelten zoveel geleden hebben door alle speculaties en alle filosofie daaromtrent. Het ligt toch het meest voor de hand als de Messias komt die Israël zal verzamelen, dat hij zijn boodschappers uitstuurt om Israël te verzamelen. Nou, en wat wordt er dan gepredikt, wat wordt er dan verkondigd? Nog altijd hetzelfde. Het evangelie van het koninkrijk, de Messias is gekomen en men wordt opgeroepen om te komen tot geloof in hem. En zich aan hem te onderwerpen en te komen tot hem. Dat is precies hetzelfde als wat wij in onze dagen prediken. Alleen wij prediken dat die koning nog niet op aarde openbaar is, maar zich verbergt in de hemel. En wij worden opgeroepen, tenminste wij roepen nu op, wil ik ook wel zeggen, om te komen tot de Heer Jezus Christus, voor hem te knielen, te komen tot de troon der genade, ons te onderwerpen aan hem, om hem te dienen en om door hem dan ook onderhouden te worden, zoals dat met krijgsknechten nou eenmaal de gang van zaken is. Was ik te snel? Er wordt gewoon het evangelie gepredikt. Waarom ook niet? Je hebt maar een klein clubje, met alle respect, een kuddeke dan, want dat staat in de Bijbel. Een wormpje, stelt niet zoveel voor. Israëls, zo noemen de profeten dat bij gelegenheid. Een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dat gevlucht is naar de woestijn en dat zijn alle gelovigen. Op dat moment, eind van de 70e week van Daniël. Ja, misschien hier en daar in de wereld nog een verdwaalde, maar veel kan het niet wezen. Wat moet er dan gebeuren? Het evangelie moet gepredikt worden. En nu, beginnende bij Jeruzalem, is er inmiddels geweest. Dus waar gaat het nu naartoe? Naar Samaria. Ja, dat is verwoest, dat kan dus niet. Maar overdrachtelijk kan wel, want wat is Samaria ook alweer? Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Waar gaat het dus naartoe? Naar de rest van Israël buiten het Jodendom. Buiten Jeruzalem. Eerst naar de 10 stammen. En waarom? Ik filosofeer nu wel, ik kan al die schriftgedeelten niet bespreken, maar ik probeer u te laten zien hoe het in elkaar zit. Het is toch niet moeilijk? Waarom? Omdat Israël, maar ja, men is heel die gedachtegang kwijt. Maar omdat Israël van oudsher, men lees Exodus 19 of was het 20, dat weet ik niet meer. Omdat Israël van oudsher geroepen is als priesterlijk volk, dat zijn niet de Joden, het zijn 13 stammen. Dus niet met twee. Omdat Israël van oudsher geroepen is tot koninklijk priesterlijk volk. Dat betekent dat ze in ieder geval als priesterlijk volk het woord van God zouden prediken. In heel de wereld dus, aan de andere volken. En als koninklijk volk, ja geen wonder, als die volkeren tot geloof komen in dat woord van God en aanvaarden degene die daarin ons voorgehouden wordt, krijgen ze deel aan het koninkrijk van die Messias. Dus het wordt een koninklijk priesterlijk volk. En naarmate het evangelie gepredikt en geloofd wordt, wordt daarmee het koninkrijk van de Messias gebouwd. Heb u toch? En in de toekomst, in ieder geval volgens Openbaring 7, zal het evangelie gepredikt worden in de wereld alsnog door dat van oorsprong geroepen koninklijk priesterlijk volk. Nu echter niet meer levend onder het oude verbond der wet, maar nu uiteraard levend onder het nieuwe verbond der genade. En dus prediken zij inderdaad het evangelie, het nieuwe verbond en al wat daarbij hoort. En daar zijn in principe alle stammen van Israël in betrokken. En vandaar dat ze erg uitgebreid en wat mij betreft ook wel erg overvloedig en overcompleet genoemd worden, één voor één, in Openbaring 7. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand spontaan zei, laten we eens wat lezen uit Openbaring 7. Hè? 144.000 dienstknechten onze schat. Misschien onder de Jehovah's getuigen, maar goed. 144.000 dienstknechten van God. 12.000 uit de stam van Ruben. 12.000 uit de stam van Simeon. 12.000 uit de stam enzovoort. Hè? Met af en toe een hinkstapsprong erin. Maar daar gaat het nou niet over. 12 stammen van Israël maal 12.000 dienstknechten van God. En hoofd te behouden. Aan het eind van de 70ste week zijn wij niet bij een bekeerd Israël als compleet bedoel ik. Dan ben je pas bij uw volk en uw heilige stad. Alleen maar bij het Joodse deel van Israël. Dat wil zeggen bij het huis van Juda. Dat zijn nog niet alle stammen. Dus wat moet er daarna eerst gebeuren? Het evangelie moet gepredikt worden. Jeruzalem was al geweest, dus nu gaat het naar Samaria, specifiek naar de 10 stammen. En wordt het dus vanuit Juda gepredikt aan de 10 stammen van Israël. En in de voetnoot, dat is dus exact andersom dan in onze tegenwoordige tijd. Waarin vanuit de 10 stammen het evangelie gepredikt wordt aan de 2, aan de Joden. Tenminste, dat mag ik hopen. Het was de bedoeling in elk geval. Maar daar gaan we nou niet op in. Hè? Maar in de toekomst begint bij Juda. Daarna moet het naar de overige stammen van Israël. En van daaruit worden uit elk van 12 stammen van Israël 12.000 dienstknechten van God aangewezen. Verzegeld, ze krijgen autoriteit mee en ze prediken het evangelie aan alle volkeren met als resultaat, want er staat er allemaal bij, een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, volk en natie. Dat staat dus de eerste op het programma. En wat lees je hier in Matthäus 24? De Heer komt op grond van de bekering van Juda, zodat de weg vrij is voor de openbaring van het koninkrijk van David, het herstel van de tabernakel, de troon van David en wat iets meer zei. En dan gaat de Messias aan het werk. De rest van Israël er nog bij. Voor degenen die het niet kunnen volgen, heb ik er nog één voor u. Toen David koning werd, wanneer was dat eigenlijk? Ik vraag niet naar het jaartal. Maar de gebeurtenis. U weet toch, Saul was nog koning en David werd tot koning gezalfd. Opti comité. Dat wil zeggen, alleen binnen de familie, om zo te zeggen. In een bijeenkomst van het gezin van Izzy. Weet je nog? Yes, sir. Komen al die kindertjes voorbij, van groot naar klein. En Samuel zegt, nee, die niet. En daarna. Er moet er toch nog één wezen. Oh ja, klein duimpje. Gek, hè? Nou ja, daar is ook iets mee, hoor. Maar vooruit. David. Enzovoort. En die werd ter plekke tot koning gezalfd. En niemand trok er zich wat van aan verder. Behalve David zelf dan, die het zich bewust was kennelijk. Maar het duurde nog jaren. Het duurde nog tot aan de dood van Saul. Dat waren vele jaren voor het definitief koning werd. En die jaren zijn een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin Christus tot koning gezalfd is. Hij is het dus. Maar ja, Saul heerst nog, de wet heerst nog in de praktijk. Men houdt vast aan Saul, aan de wet. Dat is wat het is, zo kort mogelijk gezegd. Het wacht op het einde daarvan. Het wacht dus op het einde in elk geval van het judaïsme. En dat zal beëindigd worden. Maar goed, dat is eind van de 70ste week. Feitelijk, hè? Maar goed, teruggrijpen tot de geschiedenis van David. David werd uiteindelijk koning na de dood van Saul. En hij werd koning over alleen maar Juda. En dat duurde zelfs 7 volle jaren. En pas daarna werd hij koning over heel Israël. Daar kom ik ook nog op terug, zeker weten. Daar kom ik nog op terug, de tijd die ons nog rest nu. Maar het gaat om het beginsel. Het koningschap begint bij Juda als het openbaar wordt. En daarna pas bij de andere stammen. Die trouwens toch nog steeds Saul dienden. Nou ja, Saul zelf was dood, maar hij had nog een zoon, weet je niet. Hoe die man heette, de naam wil me niet te binnen schieten. Hè? Nee joh, toen nou, dat ben je erg, erg al buis. Een zoon van Saul. Hè? Nee joh. Hè? Nee. Isboset, ja, ik ben altijd in de war. Het is Isbaal, maar het is veranderd in Isboset. Die werd koning en dat heeft nog jaren geduurd. He? Over de 10 stammen van Israël, of de 11, net wat u wil, over Israël zijn er niet Juda. En David was koning over Juda en Isboset uit Saul was koning over Israël. Ja, dat zit krom in je hoofd, hè. Dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. He? Ja, het is 2 Samuel, ja. Aan het eind van 1 Samuel sterft Saul en dan wordt David koning. Maar alleen nog maar over zijn eigen stam. En dat blijft heel lang zo, totdat uiteindelijk alle stammen van Israël zich aan David onderwerpen. Maar dat is de gang van zaken in de toekomst ook. Zoals ze zegt, ik kom daar nog wel op terug. Het gaat maar om het beginsel. Het begint met de verzameling van Israël door, nou hoe? Hoe wordt de gemeente verzameld? Door de prediking van het evangelie. Hoe denkt u dat Israël verzameld wordt? In de toekomst. Door een bazuin van groot geluid. Doordat dienstknechten uitgaan. Om boodschappers gaan uit om het evangelie te prediken. Want hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Romeinen 10. Het mag niet moeilijk zijn. Het wordt hier besproken. En dan ben je waarschijnlijk alweer jaren verder. Voordat inderdaad die 144.000 verzegelden vanuit Israël uitgezonden worden. Om het evangelie te prediken aan de volkeren. Want dat is de bedoeling. Terwijl natuurlijk een ander deel van Israël betrokken is. In de herbouw, de opbouw van het beloofde land. Hè? Dat begrijpt u toch, wordt terugverzameld naar het land en de steden worden herbouwd of althans de dorpen zal weer bewoonbaar gemaakt worden enzovoorts. En dat neemt ook nogal wat tijd en in diezelfde tijd komt die figuur, dat beest, die hoorn, die komt aan de macht en is zich een wereldrijk aan het bouwen. Maar in diezelfde tijd wordt het evangelie gepredikt en eerst aan de rest van Israël en vanuit Israël vervolgens aan de rest van de volkeren. Zodat je ziet dat je met het eind van de 70ste week niet bent aangeland bij het begin van de 1000 jaren. Voor degene die dat in gedachten hadden. Er zit een aanzienlijke periode tussen. Die periode, die wordt er ook hier beschreven. Let goed op, ik zeg het maar 1 keer. I'll say this only once. Hallo, hallo. Daar gaat hij. Vers 31. Hij zal zijn engelen boodschappers. In een voetnootje. Ik denk dat onder die boodschappers in hoge mate verstaan moet worden u en ik. De gemeente namelijk, ik ga het niet doen, maar anders, Alleen als ik tijd heb, kom ik er later, zo helemaal aan het eind van de week, vrijdagavond, misschien op terug. Want het punt is dat de gemeente, na de opname van de gemeente, wis en berachtig en in de eerste plaats in een hoge mate betrokken is bij al deze gebeurtenissen. Vanuit de hemelse positie. Bovendien, los daarvan, wordt ons in de Bijbel geleerd dat de bekering van Israël het doel is van het werk, van de activiteit van de gemeente. Of anders gezegd, dat de bekering van Israël het resultaat is van het werk van de gemeente. Want zoals de gemeente ontstaan is uit de ongehoorzaamheid van, nou in ieder geval Juda, maar Israël, wat je maar wil, zo zal de gehoorzaamheid van Israël in de toekomst ontstaan uit de gehoorzaamheid van de gemeente. Die woorden staan er niet staan. Het woord dat gebruikt wordt in Romeinen 11 is barmhartigheid. Hè? Toch? Ons is barmhartigheid geschied door hun ongehoorzaamheid, maar hun zal in de toekomst alsnog barmhartigheid geschieden door onze barmhartigheid. En de gemeente als priesterlijk volk en als volk van eerstgeborenen is verantwoordelijk als priesterlijk volk en als volk van eerstgeborenen om het evangelie te prediken. In de eerste plaats aan Israël uiteraard. En de bekering van Israël die pas plaatsvindt op zijn vroegst en in essentie aan het eind van de 70ste week van Daniël is gevolg van gemeentelijke activiteit. Hoe dan ook. Of u dat nou begrijpt, weet of niet, dat kan me nou helemaal niet wat schelen. Maar in het vervolg daarop, waarbij het evangelie gebracht moet worden aan de rest van Israël in heel de wereld, is de gemeente uiteraard ook betrokken. En ik ben zelfs van mening dat die dingen ook in het Oude Testament vermeld worden. Ik zei alleen niet dat ze daar geopenbaard worden. Maar ze zijn daar verborgen, maar je vindt het wel degelijk terug. Als je het weet. En wij weten het. En hier dus ook. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen, die uitverkorenen voor wie die dagen verkort werden uit vers 22. Dus het is primair nog steeds Juda, want niet alle Joden woonden in Jeruzalem. Ze hadden hooguit deel aan uw volk, maar niet aan uw heilige stad, om zo te zeggen. Dus in de eerste plaats weer aan Juda, maar uiteindelijk natuurlijk gewoon heel Israël. Hè? Het van oudsher uitverkoren volk. Het lijkt me toch een beetje een gatspeel. Als ik nu moet gaan uitleggen dat onder uitverkorenen zou moeten worden verstaan Israël. Want iedereen weet toch dat Israël het uitverkoren volk is, of niet? Dat is toch spreekwoordelijk. Nou goed, dus dat gaan we maar niet doen. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, noordoost en zuidwest van over heel de wereld, dat heet vanuit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste der hemelen, en zoals krachten der hemelen hetzelfde zijn als krachten der aarde, is uiterste der hemelen ook hetzelfde als uiterste der aarde. Of je dat begrijpt, dat weet ik niet, maar in de Bijbel is dat nou eenmaal zo. En in het algemeen, het uiterste van de hemel is nu eenmaal de aarde. En dat kan je uittekenen, maar we zouden het daar niet over hebben. Goed. En leert, en nu komt een belangrijke, omdat het vers dikwijls wordt aangehaald. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, want de vijgenboom lijkt ergens op. De vijgenboom namelijk is uitbeelding. En dan moet ik voorzichtig zijn, maar het vijgenboom is uitbeelding van stoffelijke, aardse zegeningen die van Gods wegen verschaft worden. Zodat je inderdaad al gauw terechtkomt bij het nationale bestaan van Israël als stoffelijke, aardse zegening die God geeft. En zoals de bomen, die immers stambomen zijn, in de Bijbel een beeld zijn, bij gelegenheid, van de diverse volkeren. Zo is de vijgenboom meer specifiek de uitbeelding van Israël als staat. Algemeen bekend, trouwens. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu, u weet nog hè, nu, is hetzelfde als na. Dat wil zeggen, na alles wat vooraf ging. Indien zijn tak inmiddels teder wordt en de bladeren uitspruiten, wat weet je dan? Ja, dat de zomer erbij is, maar wat weet je dan? Dat die boom weer leeft. Waarom ook niet? In dezezelfde dagen waarin de Heer Jezus dit sprak, kwam hij voorbij een vijgboom, zocht vrucht daaraan, dat is Matthäus 21, dus intocht in Jeruzalem of een dag later of zo. Zocht vrucht aan de vijgenboom, vond hij niet en vervloekte de vijgenboom. Nu weet je ook wat het betekent, dat is een oordeel over de Israëlitische, zeg maar, Joodse staat. En hier in Matthäus 24 leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, dan komt u dus weer tot leven. Dat is tot op heden niet gebeurd, want hoewel er een Joodse staat is die zich bovendien Israël noemt, is hij dood en zo wordt hij in de Bijbel ook beschreven in, maar daar hadden we het al over gehad, het dode lichaam. Hier uit Matthäus 24 vers 28 en Ezekiel 37 en Deuteronomium 28. Wat heb je allemaal opgeschreven, hè? Dode lichaam. Of, er staat in onze dagen weer een dode vijgenboom. Maar hij is nog niet tot leven gekomen. Wanneer komt de vijgenboom tot leven? Nee, als er sprake is van de geest die is uitgestort enzovoorts, in de dorre doodsbeenderen enzovoorts. Hè? Het was een dood lichaam, want er was geen geest in hem. Die vijgenboom komt pas tot leven na, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Want vanuit Petra, en dan ben je bij de 1335 dagen, als u mij zou vragen, dat is wat ik denk. Vanuit Petra, in overeenstemming met Micha 2, zal men vanuit Petra optrekken, in ieder geval naar een verwoest Jeruzalem, en van daaruit beginnen het land, de stad en het land, opnieuw te bebouwen. Dat is de oprichting van alsnog een Israëlitische staat. Met de koning van Israël aan het hoofd, uit het huis en geslacht van David. En dan pas, dat is dus na de verdrukking van die dagen, zal er leven zijn en is er sprake van een boom die tot leven komt. Volgende punt. Het aanwezig zijn van een levende vijgenboom in zichzelf is niet het doel. Het doel is dat de boom zou vrucht dragen. Dat kan je al nalezen in Genesis 1, want er staat dat de bomen zouden vrucht dragen. Allerlei vruchtdragend geboomte. Nou goed. En wat hier staat is, mooi, er is een vijgenboom. En dan? Wel nu, als die ontstaat, levend en wel, door de komst van de Messias, dan is de zomer en daarmee de tijd van de oogst nabij. En dus, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, dan heb je de gruwel der verwoesting al gehad uit vers 15, in het midden van de 70ste week van Daniël, de 1260 dagen van verdrukking, daarna het einde van de 70ste week van Daniël, de verduistering van zon en maan, de komst van de Messias op de Olijfberg, de verzameling van een gelovig overblijfsel in Petra, het uitzenden van de boodschappers, de engelen, van mijn part, de boodschappers, om het evangelie te prediken, om daardoor Israël terug te verzamelen. Als je dat gezien hebt en je ziet dat er langzamerhand zo'n gelovige christelijke, messiaanse, christelijke, staat, ontstaat in Palestina, om het dus populair te zeggen. Als je dat gezien hebt, dan weet je, de zomer is nabij. Het is nog maar één bigon. Het is nog maar een klein rukkie tijd. Dan duurt het niet zo lang meer. Dat staat hier, hè. Want er staat, dan is de wanneer je al deze dingen zien zult, zo weet dat nabij is. Voor de deur, wat is er dan nabij? De definitieve voleinding der eeuw. Antwoord op de vraag uit vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Nou, die eeuw, de tegenwoordige boze eeuw, is pas definitief beëindigd als de macht van Satan definitief is uitgebannen. Dat is dus, bij het begin van de 1000 jaren, maar niet aan het eind van de 70ste week van Daniel. Het eind van de 70ste week van Daniel is het begin van dat einde, om zo te zeggen. Het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus en daarmee van de toekomende eeuw. Maar het duurt nog enige tijd. En zoals gezegd, dacht ik, als je mij vraagt, duurt dat 33 jaar. Mij maakt het niet uit hoe lang het duurt overigens. Maar je komt er vanzelf op als je die schriftgedeelten naast elkaar legt. Ook al vraag je het niet, zie je het vanzelf een keer staan. In ieder geval, dat is mij overkomen. Er staat ineens op de plek waar het jaartal ontbreekt, zie je ineens op een andere kolom zie je het jaartal staan. Zo werken die dingen. Het schuift in elkaar, schrift met schrift vergelijken. Maar het is in ieder geval een periode. Maar die periode is nog niet aangebroken. Daarna staat het ter afsluiting van dit stuk. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan. Deze generatie die dit meegemaakt zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dit is niet een uitspraak specifiek over tijdrekening. Dit is een uitspraak hierover dat degene die straks in de toekomst de wederkomst van Christus tot geloof komen, als alles mee zit en er niks tegen zit, om zo te zeggen, inderdaad zullen leven niet alleen maar tot in de 1000 jaren, maar tot aan de jongste dag aan toe. Want ik meen in de schrift, uit de schrift te kunnen opmaken, dat degene die hier het begin van de 1000 jaren vervolgens meemaken, om zo te zeggen, dat die inderdaad blijven leven, meer dan 1000 jaar dus, tot aan de jongste dag aan toe. Ik wilde het nog navragen aan Methusalem. Wat hij zei? Hij zei, nou, als je goed je best doet, moet het kunnen. De man was 900 zoveel, toch? Ja, dat doet er niet toe, maar hij was niet ver uit die buurt. Hè? In ieder geval spreekt de Bijbel in dat verband over jongelingen van 100 jaar en zo. Maar dit is de mooiste tekst. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Er zijn er dus in ieder geval bij die dat overleven, laat ik het dan behoudend zeggen, terughouden, totdat al deze dingen zullen geschied zijn en dat bedoeld is inderdaad over de 1000 jaren heen, mogen blijken uit vers 35, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Welke dag en de uren weet niemand? Wat een verwarring toch, hè? Dat gaat over de jongste dag. Het gaat niet over de wederkomst van Christus. Maar tot vandaag komt vele discussie over het onderwerp wederkomst van Christus voort, uit dat men niet eens het onderscheid kent tussen jongste dag en wederkomst van Christus. En dan kan je overloos blijven doorzeuren natuurlijk. En dat raakt dan, kan nog wel. Ik heb daar dus ook verder geen respect voor. Deze uitspraak gaat niet over de wederkomst van Christus. Er staat doch, dat op een tegenstelling, doch van die dag, en niet maar van de dag, of de uren weet niemand. Doch van die dag en die uren weet niemand. Welke dag? Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zie. Dus je maakt hier een sprong, ook een logische trouwens, van 1000 jaar. En het logische erin is dat gewoon gezegd wordt, nou, degenen die dit gaan meemaken, die zullen leven, althans sommigen daarvan zullen leven tot aan de jongste dag aan toe. En dat is belangrijk genoeg, want de eigenlijke vraag van de discipelen, anders, de achtergrond van de vraag van de discipelen in Matthäus 24 vers 3, is natuurlijk toch domweg. Ja. Zullen wij dat in onze leeftijd, in onze generatie, in ons geslacht nog meemaken? Zult gij in deze, want dat is de vraag die ze een paar dagen later stellen, in Handelingen 1, na de opstanding, een paar weken later dan vooruit, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord is dus uiteindelijk, nee, dit geslacht zal voorbij gaan, dan is het nog niet gebeurd. Maar het geslacht dat deze dingen ziet, gruwel en verwoesting, grote verdrukking, in elk geval de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de verkondiging van het evangelie aan de rest van Israël, tot terugverzameling van Israël en al de, wie dat meemaakt, die, dat geslacht gaat niet voorbij, tot aan de jongste dag aan toe niet. En dus dat is de volgende uitdrukking. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Mij hoorde echter niet. Doch van die dag en die uren weet niemand in de hemelen. Waarna volgt de uiteenzetting. Maar ik moet alweer ophouden, denk ik toch. Hè? Ja. Waarna volgt de vergelijking met de dagen van Noach. Die is ook heel simpel. Als ik nu drie woorden erover zeg, bij wijze van spreken, hoef ik er morgen niet te lange tijd aan te besteden. De dagen van Noach worden vergeleken bij deze dagen na de 70ste week van Daniël, waarin aan de ene kant het evangelie gepredikt wordt, in ieder geval door 144.000 en aan alle volkeren, aan heel de mensheid, maar waar die mensheid niet wil luisteren, met als gevolg dat aan het eind van die periode een oordeel komt over de hele mensheid, waaruit slechts een overblijfsel, gelovig overblijfsel, behouden wordt. Zo was het in de dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid, toch? En zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is vers 39. En zoals de dagen van Noach erop uitliep, dat de grote vloed, die al die zondige, ongelovige mensen wegnam, zo zullen de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen eindigen met dat alle ongelovigen zullen weggenomen worden van de aarde. En bepaald niet naar de hemel, uiteraard. Heb je dat nog? Ja. En degenen die weggenomen werden in de dagen van Noach waren slecht af. Toch? En degenen die weggenomen worden in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen zijn ook slecht af. En als het dus staat, er zullen twee op dakken zijn. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden, want dat staat er echt. De een zal genomen en de ander zal gelaten. Kan zelfs vertaald worden met vergeven. Ja, gelaten, met rust gelaten worden. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Betekent dat degene die weggenomen wordt, die is slecht af. En degene die gelaten wordt, die is goed af. Want die gaat daarmee het koninkrijk binnen, hier op aarde. En dit is dus niet de opname van de gemeente. Het is iets net andersom. Dat wat weggenomen wordt, dat zijn de zondaren. Waarom ook niet? Er staat in Matthäus 13 ook een paar keer in gelijkenissen. De Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen alle goddelozen die de ongerechtigheid doen enzovoorts. De onkruid, weet u nog, verzamelt het, bindt het in busselen en werpt het in het vuur. De buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden, dat is wat gebeuren gaat in de toekomst. Opname van de gemeente wordt hier niet vermeld. Daar hebben we het later over. Maar het moet duidelijk zijn dat de rest van dit hoofdstuk, en trouwens ook hoofdstuk 25 grotendeels, spreekt over de periode tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. En mocht u daar problemen mee hebben, dan leest u alsnog hoofdstuk 25. Dat is nog steeds dezelfde redenvoering, vers 31. Want daar ben je terecht aan het begin van de 1000 jaren. Het definitieve oordeel over alle volkeren. Wanneer de Zoon des Mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen, daar zijn ze weer, met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Als je dat letterlijk neemt, wat niet per se hoeft. Maar als je het letterlijk neemt, dan zou je toch moeten begrijpen dat er inmiddels dan toch die troon van de stoelen des gerichts van het huis van David zullen moeten staan in een hersteld Jeruzalem, zoals beschreven in Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. De stad van het huis van David, waar de stoelen des gerichts zijn opgericht. Maar dat is niet aan het eind van de 70ste week. Dat moet dan nog gebeuren. Maar definitief gebeurt dat aan het eind van de daaropvolgende periode, die mijns inziens 33 jaar duurt. En vandaar dat die gebeurtenissen daarna vervolgens pas beschreven worden van Matthäus, vanaf Matthäus 31. En het gedeelte eindigt ook met dat de goddelozen, de onrechtvaardigen van de aarde worden weggedaan. En dat de gelovigen, de schapen om zo te zeggen, ingaan in de scheur. Dat was lied 650, nee, welk lied was het ook alweer? 658? Skoven in de scheur, zongen ze in Skagen. Skagen. Schoven in de schuur. Brengen wij met vreugde schoven in de schuur, ontleend aan Daniel. Ontleend aan Matthäus 13. Bekende Bijbelse beelden, bedoel ik maar te zeggen. Maar goed, we hebben het er weer over morgenochtend. En geven nu het woord aan broeder Johan Bas.